Kerkenraad, maakt u bekend dat zo God wil en wij leven, woensdag 12 november er een meditatie wordt voorgelezen uit Bunyan's Christenreis. Donderdag 13 november er volwassen catechisatie is, aanvang 8 uur in Conventus. Er is wat onduidelijkheid met betrekking tot het indienen van namen voor de vacatures in de kerkenraad. Geen familie van zittende ambtsdrager. Geldt niet voor familieleden van de ambtsdragers die niet herkiesbaar zijn. De collecte in deze dienst. De eerste is de najaarszendingscollecte. De tweede is bestemd voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. 48, vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En wat er meer volgt uit 48, het vierde vers. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen en zingen daarna uit Psalm 20 het vijfde vers. Behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon, die koning hoor, als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Psalm 20 vers 5, na onze geloofsbelijdenis spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
U vanavond voorgelezen uit het boek der psalmen en wel psalm 110, dus onze schriftlezing psalm 110.
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal den scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien, uit de baarmoeder des dageraads zal u de touw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan, ten dare zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen.
Zoeken wij met elkaar Gods aangezicht. Allerhoogste majesteit. Wie is toch tot deze dingen bekwaam? om uw heerlijkheid te verkondigen, om uw heerlijkheid te verstaan. Dan moet u zelf aan te pas komen, Heere, om onze ogen te openen voor uw heerlijkheid. En dat is onze smeking vanavond. Dat als we geroepen worden vanavond om wat te zeggen over dat u zit aan de rechterhand des Vaders, dat u wederkomen zult met de wolken des hemels, dat u daar zelf bent met uw Heilige Geest om ons te onderwijzen. Om onze ogen te openen en ons hart voor u te openen en uw woord te openen voor onze harten. En dat wij daar iets van mogen zien met de ogen van onze ziel. Wie u bent, Koning der Koningen, Heere der Heren, zo hoog verheerlijkt. Zoals u zo diep vernederd was, dieper dan ooit een mens vernederd is, ben u afgedaald. En hoger dan ooit een mens verhoogd is, bent u verheerlijkt. En dat allen die op u hopen, daarin troost, moed en krachten mogen vinden. En wij bidden u voor uw kerk, uw strijdende kerk hier op deze aarde. Strijdende tegen de zonde. Strijdend met wereld en duivel. Maar doe ze dan een ogen opheffen tot u die in de hemel woont. En dat zij, uw kerk, bemoedigd mag worden. En haar hoofd omhoog opheffen. En u verwachten uit de hemel. Wil uw kerk vasthouden, Heere. Zoveel verleidingen als er nu zijn, zijn er nog nooit geweest. Zulke grootschalige verdrukkingen als er nu zijn, zijn er nog nooit geweest. Zijn dat uw voetstappen, Heere? Doe ons opmerken. Zijn dat uw voetstappen dat u komt. En dat niet lang meer zal duren. Grote afval zien we om ons heen. Heere, doe ons opmerken. En dat wij bereid zullen zijn. Als u wederkomt. Het zal zijn als wij het niet verwachten. Maar dat wij bereid mogen zijn. En dat vragen wij u voor ons allemaal. In de kerk en thuis. Voor kleine kinderen en grote mensen. Dat wij, als u wederkomt, u niet voor het eerst zullen zien. Geen onbekende koning. Maar dat wij onze knieën hebben mogen buigen door het geloof. U onderworpen zijn, onvoorwaardelijk. Uw volgelingen zijn. Heren, dat hebben we gelezen. U hebt een gewillig volk en daar zorgt u zelf voor. Dat is niet uit hen, maar dat is uit u. Wil uw kerk vasthouden. In alles wat daarop afkomt, van buitenaf en van binnenuit. En ook ons, Heere, houdt u ons heel goed vast. Om staande te blijven in een land wat met u gebroken heeft. En leer ons hoe wij moeten leven, hoe ook onze jongeren moeten leven. In een maatschappij waarin uw naam alleen nog in een vloek gehoord wordt. En dan zijn we hier vanavond in uw huis. En morgen weer op de plaats die u ons gaf. Werk, school, onderweg. O, doe ons diep beseffen dat wij zonder u niets kunnen doen. En dat wij allen, ook kinderen en jongeren, uw naam zullen aanroepen. En mogen ervaren dat u bent een horend en verhorend God. Gedenk aan alle nood in de gemeente, die bekend is of onbekend voor mensen. Verborgen kruizen en zichtbare kruizen. En we dragen ze alle aan u op, gedenk en ieder, Heere. En eigenlijk is hier geen enkel hart zonder smart. Maar schenk ons allen de droefheid naar u, die een onberouwelijk berouw werkt. En wilt u zelf uitzenden in uw oogst, ambtsdragers, ook hier, predikers in Nederland en over heel de wereld, zendelingen en evangelisten, en vervult u ze met uw Heilige Geest en doe ze getrouw zijn. Zoveel dwaalgeesten en leugenprofeten. En dat is altijd zo geweest. Maar u zendt ze zelf uit. Boodschappers van die zeer goede boodschap. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. U weet of wie zondaren zijn, die daarmee lopen met de last, die walgelijke last van hun zonde, en zichzelf niet kunnen helpen, die worstelen met de schuld en de macht der zonde. O, dat u ze brengt aan de voeten van hem, die almachtige zaligmaker, zou iets voor u te wonderlijk zijn. Denk aan Nederland, Heere, zoekende naar een mogelijke nieuwe regering, maar niet uit u. Heere, ontferm u over Nederland. En zou u nog aan uw kerk willen denken, dat ze ontwaken zal. En aan allen die in hoogheid zijn, dat u uw handen er toch niet van aftrekt. En dat u ook denkt aan het christelijk onderwijs, wat in groot gevaar verkeert, van buitenaf en van binnenuit. Maar doe ons standvastig zijn, Heere, geen millimeter afwijken van u en van uw waarheid. Denk aan onze koning en zijn gezin, en onze regering, overheid, burgemeester, wethouders, provincies, Eerste en Tweede Kamer. We dragen ze aan u op. En schenk aan uw kerk dat ze hier een gerust en stil leven leiden mag. Niet om in slaap te vallen, maar om u met des te meer liefde te mogen dienen. Want zoals het hier in Nederland gaat, is het bijna nergens zo dat uw woord hier is en vrede en vrijheid en welvaart. En dat in een land wat helemaal bovenaan staat als het gaat om breken met u en met uw woord. En dat wij dan allemaal zullen beseffen uw hemelhoge goedheid voor ons, dat u ons genadetijd geeft, roepenstijd, tijd om met u verzoend te worden. Heere, doe oorlogen ophouden. Zijn er zoveel, u alleen kunt ze ophouden. En denk ook aan Israël, uw volk Israël, verstrooid over de hele wereld. Maar ook de staat Israël, omringd door bittere vijanden. en dat uw naam verheerlijken en dat land beschermen zou en dat volk bekeren zou. En dat hebben wij ook nodig. O, bekeer Nederland en bekeer Nederlands kerken. Dat vragen wij u in Jezus' naam, die u altijd hoort. In de verzoening van al onze ongerechtigheden in zijn bloed. Amen. De tekst voor vanavond is Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dat in samenhang met zondag 19 uit de catechismus. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. En deze drie vragen zijn ook onze drie punten voor vanavond. Dus zondag 19 en Psalm 110 vers 1. Wij gaan nog zingen uit Psalm 110. Vers 1, 2 en 5. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijnen Heere gesproken. Zit op de troon, ter rechterhand naast mij. En vers 2. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En zeggen, heers tot 's werelds uiterst ende. En ook vers 5, de Heere zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan. 1, 2, 5 uit 110.
De hoge priester was tevreden. Nog niet helemaal, maar wel voor een groot deel. Eindelijk had hij hem in zijn macht. Het hele Sanhedrin samengeroepen en in de beklaagde bank zit Gods zoon. En zo'n hart hebben wij dus. Dat wij God ter verantwoording roepen. En Caiaphas heeft allemaal valse getuigen geregeld. En die komen allemaal opdraven in dat schijnproces. En er komen uiteindelijk twee valse getuigen met die beschuldiging. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En al die tijd staat Gods zoon daar, majesteitelijk, zwijgend is hij daar. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar de Heere zwijgt. Hij staat daar niet voor zichzelf. Hij staat daar voor een ander. Als wij in Gods gericht staan, moet onze mond op slot gaan, niets te vertellen. En hij staat daar als de borg voor al de zijnen. En hij staat daar voor het gericht. En hij zwijgt. En Caiaphas die vindt het allemaal veel te lang duren. De tijd gaat door en er is haast bij. Zijn vijand, dat is hij, moet ter dood veroordeeld worden. Dat stond al van tevoren vast. En dan zegt hij uiteindelijk, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zone Gods. Als de Heere zegt ja, is dat zijn dood van ons. Zou die zeggen nee, dan gaan we allemaal naar huis vanavond, want er kan niemand zalig worden. Dan is het verloren. Het is of heel de schepping zijn adem inhoudt. Als de hoge priester deze vraag stelt. Wie bent u? Waar geeft u zich vooruit? En de Heere Jezus geeft antwoord, maar op zo'n manier antwoord dat hij de rollen omdraait. Dus niet Caiaphas is de rechter en Sanhedrin doet uitspraak. En Gods zoon is dan de verdachte. Maar de Heere draait de rollen om. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, met andere woorden, dat is waar. Ik ben de Christus, de Zone Gods. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Dan is Christus de rechter en Caiaphas en Sanhedrin zijn de gedaagden. En de Heere Jezus haalt hier 2 Bijbelteksten aan. Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods. En dan citeert de Heere Jezus Psalm 110. De Heer heeft geleefd met de schriften. En heel vaak haalt hij een woord aan uit het Oude Testament en ook hier. 2 teksten uit het Oude Testament, Psalm 110 en Daniël 7. En daarmee zegt hij, Caiaphas, het zal niet lang meer duren. en ik ben uw rechter. En waar zult u dan verschijnen? Het zal niet lang meer duren. En ik zit aan 's vaders rechterhand. Dan is alle macht en heerschappij aan mij gegeven. Dat betekent dus dat in het diepste lijden van de Heer Jezus, hij altijd geweten heeft van de heerlijkheid die hem wachtte. En dat is het geloof van de Zoon van God geweest, het geloof van de mens geworden God, dat hij vastgehouden heeft aan de belofte van God, en door dat lijden en sterven heen kon kijken naar de heerlijke toekomst die hem wachtte. Caiaphas, het zal niet lang meer duren. En je zult mij zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En mij zien komen met de wolken des hemels. En Caiaphas doet net alsof hij het heel erg vindt, de geveinsde. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? En het hele Sanhedrin roept eenstemmig, bijna eenstemmig: hij is des doods schuldig. Gods zoon, veroordeeld als een godslasteraar. Zo diep vernederd is hij. Gekruisigd. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar ook verhoogd, zo heerlijk, boven alle schepselen verhoogd. En daar zijn wij al een tijdje mee bezig, met de opstanding en de hemelvaart, en nu vanavond zitten ter rechterhand Gods, wederkomen ten oordeel. En wij volgen de catechismus op de voet. Maar nog even iets over Psalm 110. Als de Heere die psalm aanhaalt, zegt hij: de Heere, dat is God de Vader, heeft tot mijn Heere, dat is God de Zoon, gesproken: zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus wat is hemelvaart? De Heer Jezus krijgt de ereplaats in de hemel, aan de rechterhand van God. En dat zal net zo lang duren, totdat God alle vijanden van Christus gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. En dat is een beeld uit die tijd. Als een koning een vijand overwonnen had, zette die koning zijn voeten op de rug van die vijand. Dus die vijand die lag daar plat op de grond voor de troon. En die koning zette zijn voeten op zijn rug en op zijn nek. Volkomen overwinning. Is dat jouw toekomst? Dat je straks eindigt als een voetbankje. Breng ze hier voor mijn voeten, die niet gewild hebben dat ik koning over hen waren, en slaat ze voor mijn voeten dood. Dus het zitten aan de rechterhand is onlosmakelijk verbonden met het laatste oordeel. En deze Psalm 110 komt dan ook op heel veel plaatsen terug in het Nieuwe Testament. Omdat hij zo helder laat zien wie de Heere Jezus is. De Heere. En hij regeert. Waarom wordt erbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Christus is naar de hemel gevaren. En dan hebben we gezien, dat gaat dan over zijn menselijke natuur. Want God is overal, dus God kan niet verplaatst worden van de aarde naar de hemel. Maar een mens is maar op één plaats tegelijk. Dus het lichaam van de Heer Jezus, het menselijke lichaam en zijn menselijke ziel zijn verplaatst van de Olijfberg naar de derde hemel. En dan komt de Heer de hemel binnen en de poorten gaan open en alle hemelbewoners lopen uit om hem te begroeten. En dan krijgt hij een plaats aan de rechterhand van God. En dat moeten wij niet letterlijk opvatten, want God is een geest en God heeft geen hand, net zoals wij. Maar Gods rechterhand is het in de Bijbel het beeld van Gods macht. De sterke rechterhand des Heren, zingen wij. Dus zittende ter rechterhand Gods, dat was de ereplaats naast God de Vader en een plaats van grote macht. Op een keer kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij de Heere Jezus. En die zei, Heere, ik heb een vraag. Nou, vertel eens. Ik wil graag dat mijn zonen, en dat waren Johannes en Jacobus, in uw koninkrijk mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand. Dus wat zegt die bezorgde moeder? Heere, ik wil graag dat mijn twee kinderen, Johannes en Jacobus, de mooiste plaats krijgen in uw koninkrijk. Wat had die vrouw helemaal niet meer in het oog? Wat voor koninkrijk dat is? Zij dacht aan een heerlijk koninkrijk, een aardse macht. En ze dacht, als mijn kinderen dan zitten aan de rechter en linkerhand van de Heer Jezus, krijgen ze de mooiste positie in dat koninkrijk. Maar wat is nou de grootste eer in het koninkrijk van God? Niet dat u veel macht krijgt of veel aardse eer, krijgt u helemaal niet. Maar dat u uw koning zo lief hebt, liever hebt dan uw eigen leven, en dat u bereid bent om te sterven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus. Dat is de grootste eer die je kan krijgen. Dus wie staan helemaal bovenaan, als om zo te zeggen, maar even menselijk gezegd, de martelaren. En de plaats die je krijgt in de hemel heeft alles te maken met hoe je geleefd hebt op aarde. Dus hoe meer u om Christus wil hier verdragen hebt, hoe meer heerlijkheid u daar ontvangt. Dus in de hemel is niet zo dat iedereen evenveel heerlijkheid krijgt. De een staat dichter bij de troon dan de ander. Zoals ook in de hel de een een zwaardere straf krijgt dan de ander. En ik weet zeker dat zij die om Christus wil sterven, dichter bij de troon staan dan andere mensen die niet zulke offers hebben moeten brengen. Maar die moeder heeft dus wel heel goed aangevoeld, zitten aan de rechter en linkerhand een ereplaats. En de Heere Jezus krijgt die ereplaats. Niet als God, want God is al de Allerhoogste, maar als mens geworden God. Wat zijn mensheid betreft, wordt de Heere verhoogd en krijgt Hij de allerbeste plaats van de hemel, aan de rechterhand van God de Vader. Dat is dus een plaats van de hoogste eer en van de grootste macht. Dus dat moeten we onthouden. Als het gaat om het zitten aan Gods rechterhand, is dat een plaats van de grootste heerlijkheid en de grootste macht. Christus is daarom ten hemel gevaren, dat was zijn doel, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand. En dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent het Koninkrijk Gods is gekomen. Maar wel op een verborgen manier. Wat zien wij in deze wereld van het Koninkrijk Gods? Dan moet je hele goede ogen hebben om daar wat van te zien. En Christus zit daar aan de rechterhand des Vaders en hij openbaart zich. Hoe zag de Heer Jezus er op aarde uit? Ze hebben hem veracht, hè? Hij had geen gedaante, had geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Ach, de zoon van de timmerman, Jezus van Nazareth. Ze hebben hem veracht. Wij hebben hem veracht, niet geacht. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Hij zag er helemaal niet uit als een uitnemend koning, maar juist als de allernederigste. Zondaren zijn hoogmoedig, maar de zaligmaker is zachtmoedig. Hij is het lam van God. Maar als hij verhoogd wordt, heeft hij als het ware die bedelaarsgestalte afgelegd. En verschijnt hij als een heerlijk koning met grote glans en luister. Wil je graag weten hoe de Heer eruit ziet? Dat kan. Dan moet u Openbaring 1 lezen. En daar wordt hij helemaal uitgetekend als hij op Patmos verschijnt aan Johannes, de evangelist. En hij verschijnt daar als een oogverblindende, heerlijke priesterkoning. Met zoveel glorie dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Dat kon Johannes niet verdragen. Zo'n heerlijkheid. Dus de Heer Jezus in de hemel is niet die vernederde Christus zoals die op aarde was, maar zijn goddelijkheid straalt onbeperkt en hij is daar te zien in zijn goddelijke glorie. En hij heeft daar de hoogste macht. Dus dat betekent, wie regeert er op aarde? President Trump? Nee. Poetin? Ook niet. Nee. Christus regeert. Alle macht is hem gegeven. Dan denk u natuurlijk, ja, maar dat zie ik dan niet zo heel veel van die macht. Daar zien wij helemaal niet zoveel van. De Heer Jezus heeft een koninkrijk, dat is waar. Maar dat is geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. En zoals de Heer Jezus was, gekruisigd, veracht, vernederd, zo is zijn kerk hier ook. Dus wat is die wereld die Christus regeert? Dat is een wereld die in het boze ligt. Dat is een wereld die God niet kent en niet voor hem buigt. Dat is een wereld die de zonde liever heeft dan Christus. En die zich tegen hem verzet. En die de kerk haat of ternauwernood verdraagt. En dat is in Nederland zo, hè. Als we nou allemaal heel goed onze mond houden, worden we hier nog een tijdje verdragen. Dus niks zeggen over wat er in Nederland niet goed gaat. Je mond houden over die 40.000 abortussen afgelopen jaar. Mond houden over geknoei met levenseinde. Mond houden over allerlei onzedelijke uitspattingen. Dan worden wij misschien nog een tijdje met rust gelaten. De kerk is hier niet thuis. En hoe regeert Christus dan zijn kerk? Hij brengt ze door vele verdrukkingen thuis. En er ontbreekt er niet één. Dus Christus regeert op een voor ons schijnbaar tegenstrijdige manier. Hij komt niet met aardse eer en glorie. Hij komt niet met aardse macht. Als een kerk aardse macht krijgt, gaat mis. Altijd. Kerk heeft geen aardse macht. Dat is de gedachte van de paus. Hij heeft daar een prachtige kerk neergezet. Betaald met aflaten. En die man die denkt dat hij de wereld regeert. Dan heeft hij er niets van begrepen, want de kerk heeft geen aardse macht. Geen aardse glorie. Daar kan ze ook niet mee omgaan. De kerk heeft alleen. De enige macht die ze heeft is het woord en het gebed. Meer macht heeft ze niet. Maar Christus openbaart zijn macht door zijn kerk vast te houden en te bewaren. Dus waar zie je het Koninkrijk Gods? In Nederland zie je daar misschien niet zoveel van. Misschien in een strafkamp ergens. Waar mensen zijn omwille van hun geloof. En daar komt u zo'n barak binnen, mensen in allerlei ellende. En u proeft bij een christen vrede. Daar proeft u iets van het koninkrijk van God. Komt niet met aards gelaat. Koning Jezus houdt zijn kerk en zijn kinderen vast. En hij zegt het, al moet je gaan door het water, ik zal met u zijn. Al ga je door de rivieren, je zult niet verdrinken. Al ga je door het vuur, je zult niet verbranden. En de vlam zal je niet aansteken. Ik ben met u, vrees niet. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Je zult door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods, maar heb goede moed. Ik heb de wereld en de duivel en de zonde overwonnen. En u bent nu al meer dan overwinnaar door mij. Dus niet in aardse begrippen denken over deze koning en niet in aardse begrippen denken over het Koninkrijk van God. En hij zit daar te rechterhand Gods en hij is haar hemelse profeet. En hij geeft zijn kerk leiding. Door het woord en door de Heilige Geest en door de ambtelijke bediening. Dus de Heere gebruikt mannetjes uit het stof gerezen. En die mogen dan in zijn naam de schrift verkondigen, zijn naam uitroepen. En daardoorheen werkt hij. Door een heel eenvoudig middel. Het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Hij leert mensen ook heel direct door woord en geest. Dus hier kunt u onderwijs krijgen. En u zult het krijgen als u het nodig hebt. Maar het kan ook zijn dat God tot u spreekt in de stille nachten of als u aan het werk bent, dat God door zijn Heilige Geest en door het woord u leiding geeft. Dus dat betekent, als je leiding nodig hebt, als u niet weet hoe het verder moet, als u in het donker zit en geen licht hebt, bij wie moet je wezen? Bij de allerhoogste hemelse profeet. Wat moet ik dan zeggen? Psalm 25 vers 2. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Dat is echt gebeurd, weet je. was een keer een jonge vrouw met niet heel veel verstand, laat ik dat erbij zeggen. Ze wou naar de kerk in de week en ze stapte uit de bus bij de bushalte. En toen, waar moet ik heen? Dan kan je zien dat ze niet heel veel verstand had, want wij zouden er ons voor schamen, hè? Maar zij niet. En ze gaat daar bij die bushalte heel hard zingen, Psalm 25, vers 2. Dat trok toch wel enige aandacht. En er stapt iemand op haar af en die zegt, kind, waar moet je heen? Ik wil naar de kerk. Dan moet je daar en daar zijn. Nou, is je gebed dan verhoord? Ja, toch? Dus God kijkt ook niet naar de hoeveelheid verstand die u hebt. Echt niet. En hij maakt zijn wegen bekend nog steeds. Wacht op hem en loop hem niet voor de voeten. Hij is een hemelse priester. Geofferd heeft die priester al, hè? Eenmalig offer. En dat is voldoende tot in eeuwigheid. Die miljoenen offers in de tempel waren niet voldoende. Waren alleen maar voorbeelden. Maar zijn enige offerande is in eeuwigheid voldoende. Zondaar, zijn bloed reinigt van alle zonden. En hij bidt op grond van die offerande is zijn voorbidding. En hij bidt dat het geloof van zijn kinderen niet ophoudt. Simon, Simon, zie, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Waarom ben je er nog, christen? Waarom ben je de wanhoop niet omgekomen? Omdat je een voorbidder in de hemel hebt. Die houdt jou vast. Wij houden Christus niet vast, andersom. Een hemelse hoge priester en hij betaalt al je rekeningen. Elke dag weer nieuwe zonden doen, hij betaalt alles en hij verwijt niets. Wat betekent dat als die zondaren zijn, hè? Zul je veel gebruik maken van hem. Vaak blijven zondaren van verre staan omdat ze zich schamen. Heb ik weer gezondigd. Weer. Niet bij je vandaan blijven. Gij kleingelovige, waarom heb gij gewankeld? Kom dichterbij. En je mag opnieuw geloven in zijn kostbare bloed tot verzoening der zonde. Lees zondag 23. Dat is iedere keer opnieuw een nieuwe toepassing van dat offer door het geloof. Heb ik vanochtend al gezegd, ga ik niet herhalen, wat is de gezondste christen die dicht bij het bloed leeft? Veel gebruik maakt van de hemelse hoge priester. Hij is een hemelse koning. En hij regeert zijn kerk weer door de ambten. Weer door het woord en door zijn geest. Maar ook door de vijanden van de kerk te bedwingen. Dus de duivel is een leeuw aan de ketting. Hij kan niet verder dan de ketting lang is. Alle schepselen zijn zo in de handen van Christus dat zij zich zonder zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. En dat betekent, het gaat niet goed in de wereld, hè. Dus zie je toch, hoeft maar iets te gebeuren en de hele wereld staat in brand. En we hebben zoveel wapentuig. En de vernietigingswapens zijn zo geavanceerd. Je hou je hart vast, toch? Niet bang zijn. Christus regeert. Wel waakzaam zijn. En heel goed luisteren. Hoor ik de voetstappen van mijn koning? Hoor ik ze? De Heer heeft het heel duidelijk gezegd, hè? Wanneer ik terugkom, dat kan geen mens weten. Gaat ook me niet uitrekenen. De vraag is alleen, ben ik bereid? Als Christus vannacht terugkomt. En vannacht klinkt dat geroep. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Ben jij dan bereid? Dat is de vraag. En met de vraag, ja, maar wanneer komt hij dan? Daar mogen wij ons niet mee bezighouden. Elk moment kan die komen. Ben je dan bereid? Hij regeert zijn kerk. En dat betekent dat mensen in de kerk niets te vertellen hebben. Ze hebben alleen afgeleid gezag. Ambtelijk gezag. En het zijn de ouderlingen die de kerk moeten regeren. Dat is het regeerambt. Christus regeert en hij is de opperste koning van de kerk. En dat betekent dus dat een overheid niets te vertellen heeft over de kerk. En daar moeten we ook voor strijden dat dat nooit zal gebeuren. Dus de overheid mag zich nooit gaan bemoeien met wat hier verkondigd wordt. Of een soort zondagsschoolpolitie om te luisteren wat wij aan onze kinderen vertellen. De overheid mag geen zeggenschap hebben over de kerk. Wel enige zeggenschap in de kerk. Bijvoorbeeld dat in dit gebouw bijvoorbeeld de brandveiligheid verzorgd moet zijn. Maar geen zeggenschap over de kerk. De kerk heeft ook geen macht over u. Alleen maar een geestelijke macht. De kerk kan u niet in de gevangenis zetten, dat kan ze niet. De enige macht die ze heeft is op grond van het woord de tucht uitoefenen. Maar meer macht heeft ze niet. Dat is alleen maar een geestelijke macht. Op grond van het woord. Dus de kerk is in deze wereld eigenlijk een heel machteloos hoopje schapen. En ze kijkt altijd naar haar herder om bescherming. Heere, help me toch. Hij is een koning en hij beschermt de zijne. En hoe beschermt hij ze? Dat hij ze de krachten geeft om voor zijn naam en zaak uit te komen en liever te sterven dan hem te verloochenen. Zijn woord te bewaren, zijn naam niet te verloochenen. Dus als er iemand is die sterft omwille van de naam van de Heer Jezus, daar ziet u de kracht van Christus. Moet je wel goed kijken, want je ziet alleen maar zwakheid, u ziet lijden, u ziet die man of vrouw of kind sterven. En toch ziet u de kracht van Christus. Hoe dan? Dat die persoon de Heere zo lief heeft, dat hij bereid is om voor hem te sterven. Dat is de kracht van Christus. Zit u daar ook mee? Stel toch voor als hier vervolging losbreekt. Ik ben bang dat ik de eerste ben om hem te verloochenen. U ook? Dat ik de allereerste ben. Zo'n held ben ik helemaal niet. Maar dat betekent dus ook, ik sta daar dan niet in mijn eigen krachten, die ik niet heb, maar Christus bewaart zijn kerk. En dan zie je dus dat hoe meer u steunt op zijn kracht, dat hoe meer u zijn kracht ook ervaart. En als u staat in uw eigen kracht, dat er niks van terechtkomt. Het is in Engeland gebeurd dat twee gevangenen in de cel zaten omwille van hun geloof. En ze wisten, wij worden verbrand. En de ene man zat maar te kermen en zei, ik ben zo bang dat ik hem verloochen. Ik ben zo bang ervoor. En die andere zei, nou ik helemaal niet. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. En het is nou zo vol bij me. Ik kan wel zingende de brandstapel op. Maar die andere man zag het eigenlijk helemaal niet. Hij was zo bang voor zichzelf. Zo benauwd, hij dacht, als ik hem maar niet verloochen. Nou, u weet al hoe het afloopt, hè? Die man die zich zo wantrouwde, die mocht zijn koning getrouw blijven. Hij werd levend verbrand. En die andere met zijn grote mond, toen hij de vlammen zag, heeft hij alles herroepen. Hij stond in zijn eigen kracht. Petrus ook. Al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Eén vraag van een dienstmeisje. Staat zo'n meisje van een jaar of 13, 14. Gij waart ook een van die. En Petrus begint te sidderen overheen zijn lijf. En hij denkt, oh, ik zit in het hol van de leeuw. En straks hebben ze mij door. En straks moet ik ook lijden en sterven. En wat zegt die man? Ik ken de mens niet. En dat tot 3 keer toe. Man, je was niet eens in levensgevaar. Petrus stond in zijn eigen kracht. Meende die het? Ja, hij had de Heer oprecht lief. Maar hij dacht, nou, Petrus is zo goed bekeerd, die blijft wel staande. Nou, dan sta je dus heel gevaarlijk. Maar als je eigen krachten mag verachten en leunt op de kracht van Christus, u zult niet beschaamd met hem uitkomen. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Wie is zij die daar opklinkt uit de woestijn, liefelijk leunende op haar liefste? Wie is dat? Dat is de zwakke bruid van Christus. Paulus zegt het ook. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar als ik denk dat ik het zelf kan, gaat verkeerd. Dus wat voor koning is hij? Een machtige koning die zijn kracht volbrengt in de zwakheid van zijn kerk. Wat is dan kenmerkend voor een christen? Dat hij gelooft in de godheid van de Heer Jezus. Als u dat niet gelooft, bent u geen christen. Dat u hem aanbidt. En dat u weet, hij is, wat Thomas zei, mijn Heere en mijn God. Dat is hij. Zijn jouw ogen geopend voor zijn heerlijkheid? Niet je lichamelijke ogen, dat kan niet. Maar je zielenogen. Zijn die geopend om de glorie van Christus te aanschouwen? Goddelijke heerlijkheid in hem te zien? Als de zon opgaat, hè, zien wij geen sterren meer. Nee, nogal logisch. Wat wil je ermee zeggen? Als Christus gaat schijnen in je hart, verliest de wereld al haar glans. Dus welke mensen hebben de wereld lief? Mensen die Christus niet kennen. Maar als die zon der gerechtigheid gaat schijnen in je leven, verdoven alle andere zogenaamde heerlijkheden. En, o mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Wat hebben wij daar nou aan? En dan zegt hij, hij stort in ons zijn hemelse gaven uit. Hij geeft u dus geen aardse gaven. Hij maakt u niet rijk of welvarend of gezond. Dat kan wel, maar niet allemaal. Wat geeft hij zijn kinderen? Hemelse gaven. En waar u die gaven ontmoet, daar ziet u iets van het koninkrijk van God. Wat is de eerste gave, de belangrijkste gave die Christus geeft in het hart van zijn lievelingen? Kennis. En daar bedoel ik niet mee puur verstandelijke kennis. Want de duivel heeft veel meer kennis dan wij. Dat niet. Wat voor kennis? Bevindelijke kennis van Christus. Heb ik alleen maar verstandskennis, dan weet ik iets over de Heer Jezus. Maar heb ik bevindelijke kennis, dan heb ik hem ontmoet en ik heb zijn liefde ervaren en ik heb in zijn ogen gekeken. Ik weet wie die is. Milde handen, vriendelijke ogen. Ik ken hem uit ervaring. En dat is altijd de basisgenade, is geestelijke kennis. Was het eeuwige leven? God kennen en de Heer Jezus kennen. Dus als ik dat niet weet, heb ik geen geestelijk leven. Inderdaad. Dus wat is die geestelijke gave dat u in toenemende mate de Heer Jezus en in de Heer Jezus God leert kennen? En u leert hem kennen door met hem te leven. En u ervaart hem in alle noden en zorgen en aanvechtingen van uw leven. Doet u niet alleen kennis op wie u zelf bent, maar ook wie hij is. Het is dus altijd praktijkonderwijs. Nooit puur theoretisch. Dus kennis, die is altijd verbonden met liefde. Kennis zonder liefde is geen liefde. En geen kennis. En liefde zonder kennis is ook geen liefde. Het is die kennis die mij beweegt, mij ontsteekt in een hartelijke liefde tot hem. Hoe meer ik hem ken, hoe meer ik hem beminnen zal. Liefde. Nou, waar u iemand ontmoet die de Heer Jezus hartelijk lief heeft en God in hem hartelijk lief heeft, daar proeft u iets van het koninkrijk van God. En een mens die God in Christus hartelijk lief heeft, heeft ook zijn naaste hartelijk lief. Die staat niet hoog. Die staat laag. Want de volgende gave is zachtmoedigheid en nederigheid. Dat is het signalement van een christen. De Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus hoe zachtmoediger en nederiger dat u bent, hoe meer dat u op de Heer mag lijken, zie je zelf niet, een ander wel. Daar is iets zichtbaar van het Koninkrijk van God. Een verootmoedigd mens. En dat is niet een mens met een nederig karakter, maar een mens die klein is voor God. Die weet waar die vandaan gehaald is. Waar ben je vandaan gekomen? Hij heeft mij uit de hel gered. Meen je dat? Ja. En hij heeft alles gedaan. Ik moest niks van hem hebben. Maar hij heeft net zo lang aan me getrokken. Totdat ik hem lief heb gekregen. En nou heb ik geen groter verlangen dan hem lief te hebben. Zachtmoedigheid en nederigheid van hart. De volgende gave is gehoorzaamheid. Dus denken dat je bekeerd bent en toch je eigen leven leven, daar klopt helemaal niks van, joh. Het is de gehoorzaamheid des geloofs, dus dat betekent ik lever mijn wil in. Heere, ik heb niks meer te willen. Dat is zelfverloochening. Leer mij willen wat u wilt. Vader, wat u wilt is goed. Dat is makkelijk zeggen, hè, als alles goed gaat. Maar als nou eens niet goed gaat. Gehoorzaamheid. Dat ik zoek gehoorzaam te zijn aan de wetten van God. Dat is een christen. Die leeft niet naar zijn eigen inzichten. Die leeft naar bijbelse inzichten. Die is hem gehoorzaam. Nog een gave zal ik noemen. Vrijmoedigheid. En dan kun je natuurlijk denken aan de vrijmoedige manier waarop de apostelen het evangelie verkondigd hebben. Is dat diezelfde Petrus? Ja, dat is dezelfde Petrus. En toch niet dezelfde. Hij heeft geestelijke gaven ontvangen. Die geest der vrijmoedigheid. Maar ook vrijmoedigheid tot God. Je blijft een doemeling, hè? En dan toch met vrijmoedigheid toegaan. Hoe kan dat? Ziende op Jezus. De overste leidsman en volleinder des geloofs. Ziende op hem. We hebben een hoge priester. Een hemelse hoge priester. En ziende op hem mag ik toch met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Blijdschap. Wat is een kenmerk van een christen? Blijdschap. Dat is niet dat hij altijd loopt te lachen. Die mensen zijn vaak helemaal niet blij. Maar dat is een inwendig verblijd zijn met God. Dat is een blijdschap over wie God is. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Geestelijke blijdschap. Lees het maar na in het Nieuwe Testament. U komt dat iedere keer weer tegen. Vooral in Lucas en Handelingen. Geestelijke blijdschap. Gaat altijd gepaard met verootmoediging. En toch blij met hem. Kunt u niet vertellen hoe blij dat u met hem bent. Jaren terug zat ik bij een sterfbed van een uitgeteerd man van 85. En hij zei met hele zachte stem, werd nooit vergeten. Ik ben zo blij met hem. En zo is die gestorven. Hoe is dat hier? Bent u blij met de Heere Jezus? Wat zul je dan een verdriet hebben over je zonde? Het gaat altijd samen. Hoe meer verdriet over mijn zonde, hoe blijer dat ik met hem ben. Geestelijke gaven. Zal er nog eentje noemen? Rechtvaardigheid. God is rechtvaardig, God is eerlijk en zijn kinderen zijn het ook. Dus als ze ondernemers zijn, zijn het eerlijke ondernemers. Als het werknemers zijn, zijn het eerlijke werknemers. Daar kunt u van op aan. Wees zo'n christen waar een ander op aan kan. een betrouwbaar mens, zoveel mogelijk. En daar wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk van God. Wanneer komt de Heere terug? Weten we niet. De catechismus heeft het in antwoord 52 over het woordje verwacht. Dus zoals een bruid haar bruidegom verwacht op de trouwdag, zo verwacht de kerk van Christus haar bruidegom uit de hemel. Heere, wanneer kom u toch? De kerk in Nederland wordt niet gekenmerkt door groot verlangen naar de wederkomst. Als we het heel eerlijk zeggen, denken wij toch, Heere, blijf nog maar even weg. Ja, dat durf je dan niet te zeggen, maar eigenlijk denken wij dat wel. Liever nu nog niet. Waarom dan niet? Ik ben niet bereid. Oh, of ik heb het hier zo goed. Of heb je een andere reden? Ik heb kinderen. Heere, wil u nog even wachten, want ze zijn niet bereid. Ik heb catechisanten. Wil u nog even wachten, Heere, want ze zijn nog niet bereid. Verwachting. Petrus zegt, haastende en wachtende. Dus met groot verlangen en toch niet overhaast. Het is zaligheid dat de Heere nog niet terugkomt. Zijn huis is nog niet vol. Je kunt nog zalig worden. En de deur staat open voor arme zondaren die zondeslavernij moe zijn. Daar zul je hartelijk ontvangen worden. En als hij terugkomt, hij komt zichtbaar terug, als het ware de tegenhanger van hemelvaart, zichtbaar plaatselijk en lichamelijk. En alle oog zal hem zien. En hij zal komen niet als een lam, maar als een leeuw. En dan lees je, dan zullen mensen roepen tot de steenrotsen en tot de bergen. Bedek mij. Verpletter mij voor het aangezicht van het Lam. Die zijn niet bereid. En anderen, deze is de Heere, we hebben hem verwacht. Hij is onze koning. Ben je niet bang voor hem? Hij is mijn borg. Maar vrees je dan niet? Hij heeft voor mij betaald. Hij stond voor mij in het gericht. En daarom, hij is zo goed voor mij geweest. Hij zal het voor me opnemen. Je hoeft niet bang te zijn dat de Heer Jezus op de oordeelsdag al je zonden nog eens gaat opnoemen. Doet hij niet. Hij komt er nooit op terug. Echt niet. Dat is voorbij. Hij komt er nooit meer op terug. En alle andere mensen, staat hier zo confronterend, hè? Die zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat betekent tweeërlei vonnis. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, terwijl ik de duivel en zijn engelen bereid is. De gij die poel in van vuur en zilver, duivels en verdoemde, deksel erop en je komt er nooit meer uit. De andere vonnis komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd van de grondlegging der wereld. Heere, ik... Ja, zegt die koning, ik kan jou niet missen. Je moet erbij zijn. Maar Heere, dat ben ik niet waard. Dat weet ik, maar ik ben het waard. En daarom kom tot de bruiloft. En daar zal ook nooit een einde aan komen. Nooit. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Hij zal alle tranen van je aangezicht afwissen. En zoals we hier zijn, zijn wij op reis naar één van die twee bestemmingen. Waar is jouw reis nu heen? Amen. Psalm 70, het derde vers. Samen danken. Dood en leven heb u ons voorgesteld tweemaal deze dag. Schenk ons uw Heilige Geest om het woord krachtig te maken. En dat er hier vele toegebracht mogen worden. Heere, tot de verheerlijking van uw naam. Wilt u ons helpen in deze nieuwe week? Thuis, onderweg, school, werk, ziekenhuis, waar we ook zijn. Bewaart u ons alvermogende. En bewaar ons toch voor een onverzoend sterven. Heer, hou ons vast. Om Jezus wil. Amen. 98 vers 4, onze slotzang. Hij komt om de aarde te richten. 98, het vierde vers. gaat u heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.